Goedemorgen, broeders en zusters. Ja, waar is God nou? Om aan te sluiten aan de woorden van onze broeder. Waar is die? Waarom is dat zo in de wereld? Waarom gaat er alles mis? Nou ja, God is in de hemel, toch? En hij verbergt zich ook voor de wereld. Hij doet ook op het moment niks in deze wereld. Want hij heeft de wereld losgelaten. En waarom? Nou ja, omdat de wereld hem in het algemeen en de mensen in het algemeen hem niet willen. Maar 4000 jaar lang heeft God gesproken. Kunnen we lezen in de schrift. We weten dat hij gesproken heeft via de profeten, via de vaders. En dan hebben zij gesproken en ze hebben gezegd, bekeert u en maak een ommekeer. En de mensheid heeft het niet gewild. Ze hebben de profeten gedood. En uiteindelijk hebben ze nog de laatste grote profeet, namelijk de Heer Jezus, ook nog gedood. Nou ja, dan heeft God gezegd, oké, dan ga ik maar weg voor een poosje van zo'n 2000 jaar. En ik noem dat maar de bedeling der verborgenheid, in welke u en ik leven. Want het gaat nu eenmaal alles mis in deze wereld. Het gaat ook alles mis met ons, als natuurlijke mensen. De zonde, ja, dat is zonde, betekent ook dat het misgaat. Er is ook maar één oplossing. Dat is dat wij als natuurlijke mensen beseffen dat we hier geboren zijn en dat we een zondige natuur hebben en dat er maar één oplossing is van die misser af te komen, dat is om wedergeboren te worden. Om nieuw leven te ontvangen. En dat is ook wat God beloofd heeft. Dat is ook waar het om gaat in Gods heilsplan. Dat hij alles nieuw maakt en dat hij met de schepping en met de schepselen daarbij is een plan uit te voeren waarbij uiteindelijk alles nieuw is. Want met die oude schepping gaat het nu eenmaal mis. En wat er nu op het moment gebeurt sinds 2000 jaar of zo rond 2000 jaar, sinds de opstanding van de Heer Jezus Christus uit de doden, is dat de duivel vanuit de hemel deze wereld bestuurt. Nou ja, daar kan je op gaan dat alles misgaat. Daar kan je op gaan dat er ellende is en dat het niet goed afloopt. Maar nogmaals, wat God doet is, hij belooft eeuwig leven op grond van, en dat is het punt, op grond van geloof. En daar wil ik het vanmorgen met u over hebben. Eeuwig leven op grond van geloof. Het zijn toch vaak de liederen in de bundel die aanleiding geven, voor mij in ieder geval, hey, waar wil ik over spreken als ik nu op Urk ga en dan kom ik daar en moet ik een onderwerp hebben. En dan heb ik laatst dit lied gezongen in een andere dienst waar ik was. O Heer, ik weet. En het tweede couplet van dit lied, O Heer, ik weet, ik neem aan dat u of jullie het allemaal kennen, dat is, O Heer, alleen door uw genade ben ik een nieuwe schepping nu. Niet door mijn werk, maar in geloven werd ik een deel, mijn Heer, van u. Niet door mijn werk, maar in geloven werd ik een deel van u. Aan u, Heer, dank ik het nieuwe leven, want ik ben met u opgestaan. De dood zal over mij niet heersen, u bent met mij u weggegaan. Ja, broeders en zusters, daar zit voor ons eigenlijk alles in, toch? Aan u dank ik het nieuwe leven en ik ben met u opgestaan. De dood heerst niet meer over mij en over u ook niet. En de Heer gaat met ons mee. En de Heer zorgt voor ons. En dat hij leven beloofd heeft en dat het om nieuw leven, om eeuwig leven op grond van geloof gaat, ja, daar gaat ook een wezen de hele schrift over, de hele Bijbel. De mens wordt gerechtvaardigd, hij wordt vrijgesproken, de natuurlijke mens. Die wordt gerechtvaardigd en vrijgesproken. Waarvan vrijgesproken? Ja, dat weten wij, van zonde, van schuld, van dood, van wet. De mens wordt vrijgesproken van schuld op grond van geloof. Op grond van geloof in het woord Gods. In zijn woord. En als je gelooft in het woord Gods, dan ontvang je nieuw leven. Dat wil zeggen, dan ontvang je eeuwig leven. Nou ja, in ons geval, wij hebben dat al ontvangen. U en ik, wij hebben al nieuw leven, eeuwig leven. Want wij, zeg maar de gemeente, ja, noem maar de gemeente, noem maar het lichaam van Christus, de eerstgeborenen van de nieuwe schepping, wij zijn, ik noem het maar de uitzondering in Gods algemeen heilsplan. Want u en ik, wij gelovigen uit deze bedeling der verborgenheid, dus sinds de opstanding van Christus, wij zijn eerstelingen. Wij zijn erfgenamen. Eerstelingen van de nieuwe schepping, erfgenamen. Wij zijn, ik noem maar alles wat de schrift daarover leert, hè? Wij zijn gepredestineerd en we zijn verordineerd. Wij zijn gepredestineerd en verordineerd tot zoonstelling. Wij zullen tot zonen, erfgenamen, worden aangesteld. En wij hebben op grond van ons geloof, en uiteraard uit genade, op grond van zijn genade, daar hebben wij nieuw leven reeds ontvangen. We zijn al een nieuwe schepping. We zijn al een nieuw schepsel. Dat wat God van begin aan beloofd heeft, dat is met u en met mij, is dat al gebeurd. En het bijzondere is, en daarom spreek ik ook van een uitzonderlijke positie en een uitzonderlijke in Gods plan, is dat u en ik door geloof in de Heer Jezus Christus eeuwig leven hebben en dat we een hemelse positie hebben. We zijn hemelburgers geworden. Nou ja, dat is de uitzondering, dat men hemelburger wordt. Want de belofte van God van eeuwig leven, die hij van begin af aan gedaan heeft, nou ja, die houdt niet in dat men daarmee automatisch hemelburger wordt. Dat is voorbehouden voor de eerstelingen van de nieuwe schepping. En de allereerste is de Heer Jezus Christus. En sinds zijn opstanding is iedereen die tot geloof gekomen is, mede-erfgenaam van Christus en heeft mededeel aan hem. En is daarom ook medegezet in de hemel. Nou ja, dat leest men toch in Efeze hoofdstuk 2. Wij zijn, Efeze hoofdstuk 2, vers 1, vers 5, vers 6. Wij zijn mede opgewekt en wij zijn mede levend gemaakt met Christus. Mede levend gemaakt. Hij levend gemaakt, wij mede levend gemaakt. We zijn mede opgewekt en mede gezet in de hemel in de Heere Jezus Christus. Dus u en ik, wij hebben dat eeuwige leven. We zijn al een nieuwe schepping of een nieuw schepsel. En dat uiteraard op grond van genade en uit geloof. En wat u, jullie mag ik misschien zeggen, wat u en mij en jullie te wachten staat, ja, dat is lichamelijke opstanding. Neem bewust, lichamelijke opstanding. Ja, past dat dan? We hebben nog net, ik heb net dat lied geciteerd, want ik ben met u opgestaan. Ja, we zijn met hem opgestaan en medegezet in de hemel, maar wat ons hier nog bindt, dat is ons oude lichaam. Dat is namelijk nog niet opgestaan. Wij lopen hier nog rond in ons oude aardse lichaam, waar ook alles mee mis is, wat ook steeds ouder wordt en steeds meer afbrokkelt. Toch? Van de geboorte aan heb je maar één ding. Dat gaat gewoon steeds in de richting van dat het allemaal weggaat. Het gaat gewoon mis met die oude natuur. Maar wat ons te wachten staat is dus lichamelijke opstanding. Lichamelijke verandering. Wij noemen dat opname van de gemeente. Populair. Toch? En dat is wat straks gebeurt. Waarom gebeurt dat? Waarom worden wij opgenomen, lichamelijk veranderd? Dat gebeurt omdat we daarna, en ik denk wel dat iedereen dat hier weet, dat we daarna, we zeggen 7 jaren daarna, nadat wij opgenomen zijn. Want als we opgenomen worden, dan begint de zogenoemde 70ste week van Daniël uit Daniël 9. En daarna, als die 70ste week, die 7 jaren voorbij zijn, dan zullen wij in heerlijkheid met Christus geopenbaard worden. En dat is eigenlijk het volgende, of het volgende punt, of de volgende stap in en op, of in Gods heilsplan. Hij is opgestaan, de Heer Jezus Christus, als de eersteling van de nieuwe schepping. En in oud-testamentische tijd is dat, of in het Oude Testament, is dat ook voorzegd, geprofiteerd. Maar daar is ook geprofiteerd dat hij, degene die uit de dood is opgestaan, dat hij zal komen om zijn koninkrijk, dat nu al sinds bijna 2000 jaar verborgen is in de hemel, om dat koninkrijk ook op aarde te openbaren. En dat is het volgende punt in Gods heilsplan. Maar als hij dat koninkrijk, dat nu nog in de hemel verborgen is, komt om het op aarde te openbaren, als hij komt om dit koninkrijk op aarde te openbaren, dan zijn jullie en ik met hem, en daar komen wij met hem, maar daarvoor moeten wij eerst nog daarvoor lichamelijk veranderd worden. En dat gebeurt bij de opname van de gemeente, zodat we dan met hem kunnen verschijnen in heerlijkheid. Want als hij verschijnt in heerlijkheid, dan is zijn arbeidsloon met hem. Bijvoorbeeld, dat lezen wij in Jesaja 40 en Jesaja 62. Zijn arbeidsloon is met hem. En als je het uit het Nieuwe Testament wilt horen, dan weten u en ik dat in Colossenzen staat, indien wij dan met Christus zijn opgewekt, opgestaan, en dat zijn we, toch? Dan zullen wij zoeken de dingen die boven zijn. Dan zullen wij bedenken de dingen die boven zijn. Dan zullen we ons richten naar omhoog, waar Christus is. Want ons leven is in Christus verborgen. En als hij geopenbaard wordt in heerlijkheid, staat er dan, vers 4 is dat denk ik van Colossenzen hoofdstuk 3. Als hij geopenbaard wordt in heerlijkheid, dan zullen ook wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dan weet u dat die arbeidsloon uit Jesaja 40 en uit Jesaja 62, dat die arbeidsloon, dat zijn u en ik, in heerlijkheid. Want het is het werk wat hij nu in u en mij kan doen, als wij het toelaten. Dan zorgt hij ervoor dat wij straks, nadat wij lichamelijk veranderd zijn en hij op aarde komt om zijn koninkrijk openbaar te maken, na de 70ste week van Daniel, als de grote dag des Heren begint, dan zorgt hij ervoor dat wij in heerlijkheid met hem kunnen verschijnen. En dat hij komt, ja, dat is ook voorzegd in het Oude Testament. Ik noem maar enkele schriftplaatsen die daar verband mee houden, want de hele Bijbel spreekt daar in feite mee over. Zacharia 14. Te dien dagen zullen zijn voeten staan op de olijfberg. Die olijfberg zal splitsen in tweeën. En daar zal een vluchtroute ontstaan voor het overblijfsel van het Joodse volk uit de 70ste week van Daniel. Uit die tweede helft van die 70ste week, waar een grote verdrukking over dat volk komt, over het Joodse volk. Over 3,5 jaar, tweede helft van die 7 jaar, 70ste week, zoals er nog nooit geweest is. En dan komt de Heer en de olijfberg gaat in tweeën spleten. En daar is een vluchtroute voor degene die dan, vanuit het Joodse volk, de Heer hebben aangeroepen. Jehovah, kom en help ons, we worden zo verdrukt. En dan komt het, dan komt de Heer op de olijfberg. Te dien dagen zullen zijn voeten op de olijfberg staan. Die zou spleten en dan kan men vluchten naar Azaal, wat betekent een reserveerde plaats. Dat is Petra, Bosra, de schaapskooi. En daar maakt hij zich aan het Joodse volk bekend. Daar zullen ze zien wie zij doorstoken hebben. Maar waar het mij om gaat is dat in Zacharia 14 staat, dat ook zijn de heiligen met hem, als hij komt en zijn voeten op de olijfberg staan. En die heiligen, dat is zijn arbeidsloon, dat zijn u en ik, die in heerlijkheid met hem zullen geopenbaard worden. En ik heb opengeslagen in mijn Bijbel Romeinen hoofdstuk 8, waar ik u dat wil laten zien, want in Romeinen hoofdstuk 8, vers 18, of vanaf vers 18, en waar het mij nu nog om gaat, is om die lichamelijke opstanding die ons te wachten staat. Daar staat in vers 18 van Romeinen hoofdstuk 8, want ik houd het ervoor dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen, het weegt niet op, tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Niet heerlijkheid die aan ons gegeven zal worden, nee, die aan ons geopenbaard zal worden. Want heerlijkheid heeft hij ons meteen gegeven toen wij tot geloof gekomen zijn. U weet wel. Wij zijn tot geloof gekomen, zijn een kind van hem geworden, zijn met hem vereenzilverd en hij heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godzaligheid behoort. En we zijn gezegend, we hebben het nog gezongen net, we zijn gezegend met elke zegening in de hemel in Christus. Hij heeft ons alles gegeven. Het zit allemaal in u en in mijn hart. De vraag is alleen maar, willen we dat ontdekken? Willen wij dat nu ontdekken? Willen wij dat deksel wegnemen, zodat we die heerlijkheid kunnen zien die hij ons gegeven heeft? Dat gebeurt nu door zijn woord. Maar straks, als wij opgenomen worden, dan zullen wij dat echt letterlijk zien. Wat er aan heerlijkheid van hem in ons gewerkt is door hem. Dat arbeidsloon van hem, dat zullen wij dan ook inderdaad zien. Als wij lichamelijk veranderd worden. En dan staat er in vers 19, want het schepsel, de mensheid zelf, de schepsel, als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der, en dan staat in mijn Bijbel nog kinderen, maar de zonen, verwacht de openbaring der zonen Gods. Dat is wat de schepping te wachten staat. Dat hij komt met zijn arbeidsloon en dat de zonen Gods, die erfgenamen, die mede-erfgenamen van Christus, geopenbaard worden. Want te dien dagen zullen zijn voeten op de olijfberg staan en dan zijn al de heiligen met hem. En wij worden geopenbaard, als hij geopenbaard wordt in heerlijkheid, dan worden wij met hem geopenbaard in heerlijkheid. Want het schepsel, de schepping al zich en de mensheid in het algemeen is de ijdelheid onderworpen, vers 20, niet gewillig, maar om diens wil die het de ijdelheid onderworpen heeft, op hoop dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis. Want de hele schepping, het gaat mis met de schepselen en de schepping. Die zijn voorbestemd voor verderfenis. En daar is hoop dat die ook vrijgemaakt worden. Want er staat, tot vrijheid der heerlijkheid der zonen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barend nood is tot nu toe. Want die hele schepping, ik zei het in het begin, die zal vervangen worden. Daar komt een nieuwe. En de hele schepping is in barensnood. Dat doet pijn, barensnood. Daar lijd je. Weten de vrouwen in ieder geval beter dan wij mannen. Maar het is wel zo. Als je barensnood hebt, dan doet het pijn. En dan komt er hier. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is. En dan vers 23. En niet alleen. We hebben de vertalers dit geschreven. Ik heb daar bij mij gezegd, dat is dan die. Maar niet alleen die. De schepselen, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes hebben, die de eerstgeborenen zijn, erfgenamen met Christus. Wij die de eerstelingen des geestes hebben, wij ook zelven, zuchten in onszelf, wij verwachten de aanneming tot zonen. Namelijk, wat is dat aanneming tot zonen? Dat is de verlossing van ons lichaam. Daar wachten wij op. Dat zei ik. Het algemene is, God geeft leven op grond van geloof. En God zal ook alle doden uiteindelijk een keer opwekken. Maar dat is een uitzondering, want de Heer Jezus Christus is al opgewekt uit de doden. Van tussen de doden uit, kom ik misschien nog een keer op terug. En u en ik ook. En wat ons te wachten staat is dat ons lichaam nog veranderd zou worden. Dat wij lichamelijk zouden veranderd worden. Dus, nou ja, dat staat voor ons op het plan. Zal waarschijnlijk niet meer zo lang duren, denk ik. En dan duurt het daarna nog 7 jaar verder. En dan komen wij met hem terug in heerlijkheid. Daar wacht de hele schepping op. Dit weten ze niet. Maar het is wel zo. In Gods plan is dat zo. Dat is wat hun te wachten staat. Dat wij met de Heer Jezus Christus geopenbaard worden. Waar wij nu nog met hem verborgen zijn in de hemel. En de lichamelijke binding die we hebben, die moet nog weg. Dat is de verlossing van ons lichaam. Want we zijn in hoop zalig geworden. De hoop nu die gezien wordt is geen hoop, want hetgeen iemand ziet, waarom zal hij het hopen? Wij weten wel dat het zo is. En we zijn ook wedergeboren tot een levende hoop. Toch? En ons geloof is ook een vast fundament van de dingen die wij hopen, want wij weten dat het allemaal zo komt, op grond van de schrift. En indien wij hopen hetgeen wij niet zien, zo verwachten wij het met lijdzaamheid. En dan zegt vers 18, en het lijden van deze tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid die aan u en mij geopenbaard zal worden. En dat staat ons te wachten, broeders en zusters. Dat is wat God in zijn plan voorzien heeft en wat ook zeker gebeurt. En wat die lichamelijke opstanding betreft, neem ik u nog een keer mee naar 1 Korinthe hoofdstuk 15. 1 Korinthe hoofdstuk 15. 1 Korinthe hoofdstuk 15, waar de apostel Paulus een heel hoofdstuk wijdt aan de opstanding der doden. Opstanding der doden, algemene opstanding. En waar het in dit hoofdstuk over gaat, moet ik daarbij zeggen, dat gaat uitsluitend over lichamelijke opstanding. Want hij schrijft deze brief aan gelovigen te Korinthe. Aan diegenen die al mede opgewekt zijn en mede gezet zijn in de hemel. In Christus. En dan gaat het over lichamelijke opstanding, want dat is wat hun te wachten staat en wat u en mij ook te wachten staat. En dan staat er dan ook in 1 Korinthe 15 vers, ik begin maar bij vers 45. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Eerst een levende ziel. Een natuurlijk mens is een levende ziel. Dus wij waren allemaal, of zijn allemaal van nature. We zijn geboren hier en dan zijn we levende ziel. Zo. En de tweede mens, of de tweede Adam, is de levendmakende geest, dat is Christus. Dat staat dan ook daar. Doch het geestelijke is niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna het geestelijke. Dus je wordt eerst hier geboren. En de bedoeling is dat je wederom geboren wordt, zodat je geest bent en niet meer van nature. Een natuurlijke ziel. De eerste mens is uit de aarde aards, dat is Adam. Daar stammen wij van geboorte allemaal van af, wij zijn Adamieten. De eerste mens is uit de aarde aards en de tweede mens is de Heere uit de hemel. En hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. Van nature zijn wij allemaal uit Adam en dragen ook dat beeld van Adam. We zijn natuurlijke mensen, nogmaals waar het mis mee gaat. Waar het afbrokkelt en waar het niet goed mee afloopt. De eerste mens is uit de aarde aards en de tweede mens is de Heer uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. En gelijkerwijs wij het beeld des aardsen gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld des hemelsen dragen. En wat ons lichaam betreft, dragen wij het beeld van de eerste van Adam. Maar wij zullen ook het beeld van de hemelse dragen, waarvan wij weer zingen, maak mij een beeld van u. En wij zijn gepredestineerd en verordineerd, dat is dan ook weer Romeinen 8, dacht ik, Romeinen 8. Wij zijn gepredestineerd, verordineerd om den beelden van Gods Zoon gelijkvormig te worden. Ja, daar zijn we toe bestemd. Dat gebeurt ook straks. Naarmate, niet allemaal gelijk, nee, dat gebeurt naarmate de Heer zijn werk in u en mij had kunnen doen. Naarmate wij het leven dat hij ons gegeven heeft, ook inderdaad leven op grond van geloof. Dat leven leven, zeg ik maar concreter, op grond van vertrouwen op het woord Gods. En indien we dat opnemen, dat leren, dat opeten, daar kom ik straks aan toe. Ja, dan werkt hij steeds meer heerlijkheid in ons op. Dan zien we steeds meer daarvan. Wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Hebreeën 2. Dat zien wij. Daar zie je hem fysiek voor je? Nee. Je ziet het in de schrift. Die leert het ons. Hij is met eer en heerlijkheid gekroond. En wat er straks gebeurt is, dat die heerlijkheid die wij van hem ontvangen hebben, bij onze wedergeboorte, dat die openbaar gemaakt wordt, maar dan moeten wij, of daarvoor moeten wij, lichamelijk veranderd worden. En daarom gaat het hier verder. Ik zeg u, vers 50... Doch ik zeg u, broeders, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Terecht beërven, hè? Want hij schrijft het aan gelovigen. Ingegaan zijn wij gelovigen allemaal in het koninkrijk der hemelen. We zijn in de hemel gezet. Maar of we ook erven, dat is nog maar de vraag. Vlees en bloed kunnen dat niet. Daarvoor moeten wij veranderd worden en het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden. Daarvoor moeten we weg van de aardse aard. En heen tot de tweede uit de hemel. De tweede is de geest. En dat is wat de Heer in ons doet en ook bewerkt. En dan komt hij, ik zeg u een verborgenheid. Vers 51. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden. Kijk, broeders en zusters die hier gestorven zijn, overleden zijn, die zijn ontslapen, toch? En als de Heer ons morgen, of nu, of overmorgen, lichamelijk gaat veranderen, dan zijn we nog niet ontslapen. Dus we zullen niet allen ontslapen. Nogmaals, ik zeg u in verborgenheid, wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen wel allen veranderd worden. Want ook de broeders en zusters die ons voorgegaan zijn, die gewoon nog, die in de hemel zijn. Want we zullen de dood niet zien, alleen het lichaam hebben we begraven. Want wat aards is, komt in de aarde. Maar wij zijn wel als gelovigen met hem opgestaan en medegezet in de hemel, wat onze geest betreft. En nu komt hij, wij zullen allen veranderd worden in een punt des tijds, in een ogenblik met de laatste bazuin, want de bazuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden. En wij, u en ik ook, wij zullen veranderd worden. Want dit verderfelijke, dat is het lichaam, hè? Daarom zeg ik dat hele hoofdstuk gaat over lichamelijke opstanding. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen en dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Ja, broeders en zusters, daar wachten we op. Onze wandel is in de hemelen op grond van of waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. En wat zal die zaligmaker doen? Die zou ons vernederd lichaam veranderen, zodat het aan zijn verheerlijkt lichaam gelijkvormig zou zijn. Dat is Filippenzen hoofdstuk 3. Dat is wat u en mij te wachten staat. En daarna, of ik kan het nog verder uitbreiden, dat is op het moment, 2 Korinthe 5, waar u en ik geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. 2 Korinthe hoofdstuk 5, vers 10. Want wij allen, wij gelovigen allen, wij moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Worden wij veroordeeld in de negatieve zin? Nee, wij worden openbaar gemaakt voor de rechterstoel van Christus om weg te dragen wat de Heer in u en in mij had kunnen bewerken. Wij zullen het loon ontvangen. Daarvoor worden wij openbaar gemaakt voor de rechterstoel van Christus. Want veroordeeld? Nee, de Heer neemt ons niks kwalijk. Hij zegt alleen maar, doe je hart open dat ik daarin kan werken. Dat doe ik via mijn woord. En daar ga ik je voor belonen. Daarvoor ontvang je heerlijkheid. Ook lichamelijk. En dat is wat ons te wachten staat. U en mij. Dus dat is, en daarom nogmaals, dat is de uitzondering. Dat geldt alleen maar voor de eerstelingen van de nieuwe schepping. Waar het altijd om gaat, in Gods heilsplan. Waar van begin aan over gesproken wordt, dat is leven uit geloof. Voor een ieder die tot geloof wil komen in het woord Gods. Daar heeft hij van begin af aan leven beloofd. Leven op grond van geloof, namelijk eeuwig leven. En daarvan getuigt hij ook in zijn woord. Dus, sterker nog, hij is leven, toch? Laten we maar terug naar Johannes, Johannes Evangelie. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was of is God. God is woord. Dat was in den beginnen bij God. En dat is er nog steeds bij God. Het leven namelijk. Alle dingen zijn door hetzelfde woord namelijk, gemaakt. En zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. Zonder het woord is geen ding gemaakt wat gemaakt is. Alles is door het woord Gods gemaakt. In hetzelfde was het leven in het woord Gods. Was en is het leven. En het leven was en is het licht der mensen. Dat is wat van begin af was. Daar heeft God van begin aan van getuigd. En als wij doorbladeren naar de eerste Johannesbrief. Dat doe ik ook eventjes. Naar de eerste Johannesbrief. Want ik zei, daarvan getuigt God van begin af aan. Dan vinden wij in 1 Johannes hoofdstuk 5. Daar vinden wij beschreven over de getuigenis van God. Wat God getuigt. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder, want dit is de getuigenis van God, welke hij van zijn Zoon getuigd heeft. Als God getuigt, dan getuigt hij van zijn Zoon. Daar gaat de hele Bijbel over. Dat woord Gods getuigt van zijn zoon. Daar in Johannes hoofdstuk 1, daar was het licht. En het woord is het licht. Dat eerste wat God zei, wat God sprak, via het woord, hij sprak, is, er zij licht. En we weten meteen, er zij licht. We kennen iemand die zegt, ik ben dat licht. Ik ben het licht der wereld. Dat is de Heer Jezus Christus. Waarvan getuigt God? Hij getuigt van de eerste bladzijde. Zodra hij begint te spreken, getuigt hij van zijn zoon. Van de Heer Jezus Christus. Die het leven is, toch? Hij getuigt van leven. En dat leven is uitsluitend in de zoon. Nou, dat is wat God belooft, waarvan hij getuigt. En ik lees maar verder in, hier in vers 10. Die in de Zoon van God gelooft, 1 Johannes 5 vers 10, die heeft de getuigenis in zichzelf. Die heeft dat woord, we hebben toch de Heer Jezus in ons hart, die heeft dat woord in zichzelf. Die God niet gelooft, die heeft hem tot een leugenaar gemaakt, terwijl hij niet gelooft de getuigenis die God getuigd heeft van zijn Zoon. En dit is de getuigenis dat ons God, en u wordt meteen verbonden, wat is dat met die zoon? Wat is dat dan eigenlijk met die zoon? En dit is de getuigenis dat God ons het eeuwige leven gegeven heeft en ditzelfde leven is in zijn zoon. Het leven Gods is in Christus. En dan komt dan de uitspraak, die de zoon heeft, heeft het leven en die de zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. Nou ja. Dat is dan eigenlijk, ik heb het daarover wat algemeen in Gods plan is. Hè? Dat is dan Johannes 3, vers 16. Also lief heeft God de wereld gehad, de hele wereld. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, omdat het ieder die in hem gelooft, dat is de voorwaarde, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. Als je het niet doet, dan verderf je. En dat is verbonden met de natuurlijke mens. Die verderft. Dat gaat mis. Er is dan maar één optie. Wedergeboorte. Nieuw leven ontvangen. En dat nieuwe leven is enkel en alleen in zijn zoon. En wat ons weerom betreft, ja, wij hebben dat leven al. Wij hebben het aangenomen, het is in ons. En wij hebben die getuigenis, die hebben wij aangenomen. En vanzelfsprekend, God wil dat alle mensen zalig worden. Lees ik ook in de schrift. Maar het veronderstelt dat de mens bereid is zich te onderwerpen aan het woord Gods. Als hij dat niet doet, dan wordt hij niet zalig en dan wordt hij niet behouden, dan wordt hij niet gerechtvaardigd en dan gaat hij dood. En ik blijf nog even bij die belofte van God, van leven voor alle mensen, want wat moet je eigenlijk doen? Wat moet je eigenlijk doen om gezond en fit te blijven? Het schiet me nu te binnen omdat jij van de loopbaan gesproken hebt zo net. Ja, je moet sporten, toch? Dat is één punt, dan kan je fit en gezond blijven, kan je langer leven, sporten. Ja, bijbels gezien zegt de Bijbel ons, loop dan de loopbaan die u voorgesteld is. Doe dat met volle passie. Geloof dan in het woord Gods en blijf daaraan vast. En de mensheid zegt, nou je moet, niet dat het verkeerd is. Tuurlijk is sporten gezond, toch? Kan je ook misschien een paar dagjes of een paar jaartjes langer leven als je die fit houdt, maar dood ga je toch? Ja, gaat toch mis. En het andere is, wat ons zo in de mensheid bijgebracht wordt, en steeds sterker, is bijna een rage, je moet gezond eten. Je moet gezond eten, gezonde dingen eten. Maar vader, weten ze niet altijd, wat is er eigenlijk gezond en wat is ongezond? Want wat 10 jaar of 20 of 30 jaar geleden nog gezond geweest is, dat is vandaag opeens niet meer gezond. Dat was laatst, deze week nog, een echtpaar waar we goed mee bevriend zijn. En dan zegt die vrouw, die zegt tegen mij, ja, melk is niet gezond. Melk is compleet ongezond. Alle zuivelproducten zijn ongezond. Daar word je niet gezond, daar word je niet fit van, is slecht. En haar man, die wordt nog gezegd, die eet veel te veel van kwark en van melk. Ik denk, ja, melk is ongezond. Toen ik naar Nederland kwam, dat is inmiddels heel veel jaren geleden, 1989... daar was ik vaker bij vergaderingen van de politie met andere district- en korpschefs. En als er 's middags geluncht werd, dan was daar melk op tafel. Kende ik uit Duitsland niet, melk op tafel 's middags. Nee, maar er was melk daar. En een sausijzenbroodje of een broodje, wat dan ook. Maar er was altijd melk. En dan deed ik de reclame aan. En wat was in de reclame? Melk, de witte motor. Daar maak je gezond, daar word je fit van. En dan komen ze nu op het idee, melk is slecht. Ja, waarschijnlijk omdat we te veel koeien rond hebben lopen of wat weet ik. Maar het gaat erom dat de mensheid probeert gezond en fit te blijven door te sporten, sporten doen en gezond te eten. En dan drijven ze het zo ver dat we allemaal naar de sportschool lopen en dat we een personal trainer hebben en dat we dan ook nog een voedingscoach aannemen die ons ook nog zegt wat moet je eten damit je gezond blijft. Ja, broers en zusters, uiteindelijk zeg je het graag nog een keer, je gaat toch dood. Het is niet verkeerd om gezond te eten, als je dan maar weet wat gezond is. Ja. En het is ook niet verkeerd om te sporten, maar het gaat uiteindelijk mis. Maar u en ik, wij kennen wel voedsel waardoor wij gezond blijven. En waardoor wij lang leven, waardoor we zelfs eeuwig leven. En dat voedsel wordt ons in Genesis al voorgesteld. Daar heeft de Heer al van begin aan over gesproken. We gaan even naar Genesis. Genesis hoofdstuk 2 en 3. In Genesis hoofdstuk 2, en iedereen weet, het gaat om Adam en Eva in de tuin. En dan lezen wij in hoofdstuk 2 vers 15. Genesis 2 vers 15. Zo nam de Heer God de mens en zette hem in de hof van Eden om dien te bouwen en dien te bewaren. Het woord wat hier voor hof staat is ook te vertalen met bescherming of met een schild. En de Heer gebood de mens, zeggende, van alle boom deze hof zult gij vrijelijk eten, maar van de boom der kennis des goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten. Want ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Nou, dan gaan we naar hoofdstuk 3, vers 22, want jullie weten allemaal, het ging mis. Ging mis met de schepping. Het ging mis met Adam en Eva. Dat is zonde, toch? Het ging gigantisch mis. En dan staat er dan, omdat het misging, want ze hadden wel gegeten. Ze hadden niet vertrouwd op het woord Gods. Ze hadden wel gegeten van die boom van goed en kwaad. En toen zeiden de Heere, Genesis 3, vers 22. Toen zeiden de Heere, ziet de mens is geworden als onze een, kennende het goed en het kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en nemen ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Hij zou niet nemen van de boom des levens. De mens had een andere keuze gemaakt. Maar daar wordt indirect gezegd, als je dan van de boom des levens had gegeten, dan zou je eeuwig leven. Dus van de vrucht des booms. Als je dus het goede voedsel neemt, als je dat gegeten had, dan had je gewoon kunnen leven in eeuwigheid. En dat wordt ons in Genesis, in het begin aan de Bijbel, al voorgesteld. Het gaat dus om de vrucht van de boom des levens. En de Heer Jezus, die noemt dat gewoon in, bijvoorbeeld in het Johannesevangelie, waar ik weer naartoe terug ga, in het Johannesevangelie, die noemt dat het brood des levens. En u weet wel, de Heer Jezus spreekt daar, en Johannes beschrijft dat ook zo in zogenoemde stijlfiguren en metaforen. Hij noemt het licht des levens, het brood des levens, de geest des levens, het water des levens. Allemaal verschillende uitdrukkingen voor in wezen hetzelfde. En we weten toch ook, als het over eten gaat, over goed voedsel, dat wij in de schrift lezen dat de mens zal niet alleen van brood leven, maar van alle woord dat uit de mond Gods uitgaat. Als je wilt leven, eeuwig leven, dan is er maar één voedsel. Dat is het voedsel van de vrucht van de boom des levens. Namelijk van het woord van God. Want daardoor leef je eeuwig. En dan heb ik het niet over ons als uitzondering. Dan heb ik het over algemeen Gods plan. Wat hij van begin af voorstelt voor alle mensen. Je bent van uit de aarde aards. Dat is zo. Maar de bedoeling is dat je tot geloof komt en dat je daardoor eeuwig leven hebt. En dan moet je wel eten van de boom des levens. Namelijk van het woord Gods. Want dat woord Gods, dat is het brood des levens. Zijn we weer in het Oude Testament. In Exodus 16. Waar dat volk Israël, bevrijd uit slavernij, in de woestijn terechtkomt. Toch? En daar komt daar opeens, elke morgen komt daar een klein rond ding, zo staat het daar beschreven, komt daar uit de hemel. En ze weten niet wat het is. Ze noemen het dinges, of ze noemen het man. Het is het manna uit de hemel. En nogmaals,
Er komt elke dag brood uit de hemel. En ze noemen het manna. En ze weten niet wat het is. En Mozes, dat staat er ook in Exodus 16, die zegt dan, dit is het woord dat de Heer u gegeven heeft. Want daar kan je door leven. Als je in de woestijn bent gekomen en je bent bevrijd uit slavernij uit Egypte. En dan is het woord daar. En dat kwam elke dag. En daar kon je elke dag van leven. Dan moet je van eten, van dat woord. Dat is zo zoet als honing in de mond. Maar het is wel bitter in de buik. En jullie weten wel dat de buik, die staat voor dat aardse leven. Hè? Dat staat voor de aardse dingen, de buik. En dat moet weg. Dat moet plaatsgemaakt worden voor het beeld van Gods Zoon. Dat moet plaatsgemaakt worden in de buik. Dat aardse moet weg. En daar moet gewoon het beeld van onze Heer Jezus Christus in. Paulus zegt dat in Filippenzen 3 is dat. Dan zegt hij, wees alle mijn navolgers, want vele wandelen anders, van welke ik u dikmaals wenende zeg, dat zij, nu zeg ik maar met mijn eigen woorden, dat ze op de buik gericht zijn. Welke heerlijkheid is in de buik? Daar gaan ze voor. En dan wordt er verklaard wat daarmee bedoeld is, dat zijn degenen die aardse dingen bedenken. Die zich met de aardse dingen bezighouden. Maar dat moet weg. Dan moet het woord Gods in ons, zodat het aardse verdwijnt en wij stap voor stap den beelden van Gods Zoon gelijkvormig worden. Daarvoor komt de eis en de vraag en het gebed van de apostel Paulus. Ik bid u dan, broeders, dat jullie uw lichamen stelt tot een heilig, gode, welbehagelijk offer. En dat je je openstelt, zodat het woord in jou kan werken. En dat je daardoor veranderd wordt in je denken. En dan gaat dat allemaal weg, wat met dat aardse is. Dan ben je gericht op de dingen die boven zijn en gericht op de dingen die we zoeken zouden. Namelijk daar waar Christus is. En Mozes zegt, ja, dat is dat manna, dat is het woord van God. En dan ga ik naar Johannes hoofdstuk 6. Want we hebben het over dat brood, over dat goede voedsel wat wij zouden nemen. En in Johannes hoofdstuk 6, ik zei al, de Heer Jezus gebruikt die woorden brood des levens. En in Johannes hoofdstuk 6, daar vinden wij verslag van de wonderbare spijziging. Zo hebben de vertalers ook in mijn Bijbel boven vers 1 geschreven, van de wonderbare spijziging. En dan komt er boven vers 22 de titel het brood des levens. Dus je krijgt eerst die wonderbare spijziging. Die discipelen hadden niet genoeg geld om 5000 man die bij elkaar gekomen waren te kunnen verzorgen en te kunnen verzadigen. En er was er een jongske, staat er dan in Johannes 6, die had gewoon 5 broden en 2 visjes. Maar dat was toch te weinig. En voor dat beetje geld nog brood halen, dat was ook niet mogelijk. En wat gebeurt er? Nou ja, de Heer vermenigvuldigt die 5 broden en die 2 visjes, zodat de hele schare van 5000 man omtrent, dat die verzadigd wordt. En dat er zelfs nog 12 manden of korven over geweest zijn. Nog ga ik niet, daar komen we waarschijnlijk niet meer naar huis vandaag, niet op de verborgenheid en op de typologie van die 5, de bedeling der genade, en van die 12 korven die ook nog over waren, voor dat wat met Israël straks gebeurt, met de 12 stammen van Israël. Maar wat mij omgaat is, daar komt een teken. De Heer vermenigvuldigt brood en vis, zo dat er genoeg eten, voedsel daar is voor 5000 man. Die daar gewoon verzorgd worden en gevoed worden. En dan komt er dan ook een verklaring. Die begint dan in vers 22 van Johannes hoofdstuk 6. Waar in mijn Bijbel staat, het brood des levens staat er bovenop. En die verklaring die begint eigenlijk daarmee dat die scharen die aan de andere kant van de zee aan de oever stonden. Dat die de volgende dag, dat die dan komen en dan zoeken ze de Heer Jezus en dan vinden ze hem ook. En dan stellen ze een vraag en ik noem het maar een hele schijnheilige vraag. Die is dan in vers 25, daar staat, en als zij hem gevonden hadden over de zee, zeiden zij tot hem, Rabbi, wanneer zijt gij hier gekomen? Nogmaals, de Heer had daar wel door dat dit een schijnheilige vraag geweest is. Want in vers 26 antwoordde de Heer Jezus en zegt, voorwaar, voorwaar, zeg ik u, gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Indirect zegt de Heer Jezus hier duidelijk dat die vermenigvuldiging van de broden en van de visjes, dat dat een teken geweest is. Dat het dus ook een betekenis heeft. En nou ja, dat interesseert de mensen niet zozeer. Hij zegt, daarvoor komen jullie niet. Dat je begrepen hebt wat ik daar eigenlijk gedaan heb en waarvan ik daar eigenlijk getuigd heb. Nee, jullie komen omdat het hier gratis brood en vis te halen is bij mij. Ja, daarvoor komen ze. En dat zegt hij ook. Gij zoekt mij niet omdat gij tekenen gezien hebt, maar omdat gij van de broden gegeten hebt en verzadigd zijt. Dus jullie willen nog meer daarvan. Gratis leven van het brood wat ik kan vermenigvuldigen. En dan zegt de Heer Jezus, werkt niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u geven zal, want deze heeft God de Vader verzegeld. Werk voor de spijs die blijft tot in het eeuwige leven. Kennen we sinds Genesis 3. Dat is het eten van de vrucht van de boom, van de boom des levens. En niet van de boom van goed en kwaad, van wet en regel. Toch? Ja. Dus eet van die boom des levens. En wie geeft dat voedsel? Wie is degene die het geeft? Dat is de Zoon des mensen, welke de Zoon des mensen u geven zal. En we weten wie die Zoon des mensen is. Want deze heeft God de Vader verzegeld, hebben de vertalers die deze met een hoofdletter geschreven. En als het daar over de Heer Jezus gaat, ja, dan is die Zoon des mensen daar verborgen al aangeduid als de Zoon van God, die verzegeld is. Ja. En zo gaan we dan naar vers 28, waar werkt niet om de spijs die vergaat. En daar hebben natuurlijk die Joden die daar komen, die hebben een vraag. Die zeggen namelijk, wat zullen wij doen opdat wij de werken Gods mogen werken? Wat moeten we doen? Want de Heer zegt, ja, werk maar om de spijs die niet vergaat. En dan zeggen ze, ja, wat moeten we dan doen? En de Heer Jezus antwoordde en zei tot hen, dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem, dien hij gezonden heeft. Het werk Gods is geloven in hem, die hij gezonden heeft. En er staat in mijn Bijbel ook een verwijs naar 1 Johannes hoofdstuk 3. Want in 1 Johannes hoofdstuk 3, ik ga daar nu niet naartoe, ik zeg het zo even. Daar staat, het is een heel mooi gedeelte. Daar staat in, indien uw hart u veroordeelt, God is meerder dan uw hart. Als je belast bent van een kwaad geweten, van een zwaar geweten, omdat je denkt, oh, ik heb iets gedaan, dat mag niet. Of ik moest toch dit doen, dat heb ik niet gedaan. En je geweten wordt bedrukt. Dan zegt hij, als je hart je veroordeelt, God is meerder dan je hart. Wat betekent, God veroordeelt je niet. Dus, hoef je jezelf ook niet iets kwalijk te nemen. Hoef je zelfs ook niet te veroordelen. En dan komt de Heer Jezus daartoe dat hij zegt dat het om zijn gebod gaat. Want er is maar één gebod, nu haal ik het weer met een lied aan. Dat komt van boven, dat is dat we in de naam van de Heer Jezus Christus geloven. Dan spreekt hij over het werk Gods en dan gaat het gewoon, dit is zijn en het gebod Gods, wat God voor ons wil. En dan staat hij in 1 Johannes hoofdstuk 3, dit is zijn gebod, dat wij geloven in de naam van zijn Zoon Jezus Christus en dat we elkander lief hebben, gelijk hij ons een gebod gegeven heeft. Wij zouden hem lief hebben. We zouden geloven in de Heer Jezus Christus. Dat is wat hij van ons vraagt. Dat is het werk Gods. En wij zijn allemaal zijn schepselen. We zijn van hem. En wij zouden de werken doen die hij voorbereid heeft. Die hij voorbereid heeft. Die hij ook voleindigt. En in die werken zouden wij wandelen. Dat is Efeze. Het is zijn werk in ons. Dat moeten wij begrijpen. Daarom haal ik altijd Romeinen hoofdstuk 12 aan. Dat wij ons ter beschikking zouden stellen aan hem, zodat hij ons kan veranderen. Want het is zijn werk. En dit is zijn gebod, en dit is zijn werk, dat wij geloven in de Heer Jezus Christus. En daarvoor ontvangen wij loon. Dat is niet eigen werken. Absoluut niet. Het gaat alleen om geloof. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, algemeen gesproken, opdat een ieder die gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. daarvoor zou je moeten geloven. En als wij tot geloof gekomen zijn, dan is dat wat van ons gevraagd wordt, is dat wij in nieuwigheid des levens zouden wandelen. We zijn met Christus gestorven, begraven en we zijn opgewekt. En net zoals hij opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, zo zullen ook wij opgewekt worden en in nieuwigheid des levens wandelen. Dat is leven uit geloof. Het geloof ook leven, actief leven. En daarover spreekt nog eens de Bijbel van begin af aan dat men het goede voedsel zou eten en dat men daardoor gerechtvaardigd wordt en tot geloof komt. En dat is het werk Gods. En zij zeiden dan tot hem, vers 30 in Johannes hoofdstuk 6, zij zeiden dan tot hem, wat teken doet gij dan, opdat wij mogen zien en u geloven? Wat werkt gij? Nou ja, hij had net de dag daarvoor nog een teken gedaan met die vermenigvuldiging. Waar hij duidelijk gemaakt heeft dat hij in staat is zoveel voedsel te geven dat men kan leven. En dan zijn er zelfs 5000, die worden allemaal verzadigd. En nu vragen ze, ja wat is dan het teken? Wat teken doet gij dan? En dan verwijzen ze erop, onze vaders hebben manna gegeten in de woestijn. Ah, daar wisten ze wat er gebeurd was toen. Die vaders hadden manna gegeven in de woestijn, gelijk geschreven is, hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Ja, dat is wel zo. Maar toen in de woestijn begrepen ze al niet wat dat brood is. Ze vroegen zich af, wat is dat eigenlijk? Dan moest Mozes hun verklaren, dit is het woord Gods, dat uit de hemel nederdaalt. En nu heeft de Heer ook weer brood vermenigvuldigd, dat er 5000 konden verzadigd worden. En dan vragen ze, wat teken doet gij dan? Want in de woestijn toen, ja, daar hadden ze het manna. Toen wisten ze niet wat het was en blijkbaar weten ze het nu ook nog niet wat het is. Dat van boven nederdaalt en wat gewoon leven geeft en wat men kan eten. En dan staat er in vers 32, dat Jezus dan zeide, voorwaar, amen, amen. Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Het gaat dus om het ware brood uit de hemel, het ware voedsel, en het is God de Vader die dat geeft. En het komt vanuit de hemel. Het komt vanuit de hemel, net zoals van ouds, waar uit de hemel elke morgen zo'n klein rond ding kwam waar men kon van eten. Dat manna, wat het woord Gods voorstelt. Dat was de betekenis. En degene die uit de hemel nederdaalt, broeders en zusters, ja, dat is de Messias. Dat is de Heer Jezus Christus, die het leven is. En daar wordt nu ook over gesproken. Vers 33. Want het brood Gods is Hij die uit de hemel nederdaalt en die der wereld het leven geeft. Hij heeft met 1 Johannes 3 vers 16 naast geschreven, al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En dat is Hij. En dan zeggen zij tot hem, Heere, geef ons altijd dat brood. Ja, dat kennen we, dat komt ook vaker voor. Als de Heer dan zegt, nou ja, dat is dat brood uit de hemel en dat moet je hebben. En dan zeggen zij, ja, dan geef ons dat. Ga maar even 2 bladzijden terug in mijn Bijbel naar Johannes hoofdstuk 4. In Johannes hoofdstuk 4, hier in Johannes 6 gaat het om het brood. Om het brood des levens dat uit de hemel nederdaalt. In Johannes hoofdstuk 4, daar zien we in vers 7, daar kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. En Jezus zeide tot haar, geef mij te drinken. Ik heb dorst, geef mij te drinken. Want zijn discipelen waren heengegaan in de stad, opdat zij zouden spijzen kopen. Zo zeide dan de Samaritaanse vrouw tot hem, hoe begeert gij, die een Jood zijt, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? Want de Joden houden geen gemeenschap met de Samaritanen. Dat mocht eigenlijk niet. En Jezus antwoordde en zeide tot haar, indien gij de gave Gods kendet, en wie hij is, die tot u zegt, geef mij te drinken, zo zoudt gij van hem hebben begeerd en hij zoude u levend water gegeven hebben. En de vrouw zeide tot hem, Heere, gij hebt niet om mede te putten, je hebt geen emmer en niks daarbij en de put is diep. Van waar hebt gij dan het levend water? Zijt gij meerder dan onze vader Jacob, die ons de put gegeven heeft en hij zelfs heeft daaruit gedronken en zijn kinderen en zijn vee? En Jezus zeide, antwoordde en zeide tot haar, en die in ieder die van dit water drinkt, dat uit die put, die zal wederom dorsten. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet dorsten, maar het water dat ik hem zal geven, zal in hem worden een fontein van water springende tot in het eeuwige leven. En daar zegt die vrouw, net zoals de Joden bij die broodvermenigvuldiging, die zegt dan, Heere, geef mij dat water opdat mij niet dorsten en ik hier niet moet komen om te putten. Ja, geef mij dat water. En die schare die daar komt met het brood, die zeggen opeens waar de Heer Jezus zegt, nou, daar komt brood uit de hemel, maar ik ben daar. Die zeggen, ja, dan geef ons dat brood. Maar of ze het echt willen, dat is nog maar de vraag, toch? Er zijn velen die zien dat opeens en die zeggen, oh wat fijn, ja dan geef het maar. Maar de consequentie, die willen ze daarvoor niet ingaan. En de meerderheid van de mensheid, die wil nog steeds niet hebben van dat water des levens. En die wil ook niet hebben van dat brood des levens. Want het is niets anders als het woord Gods. Het is niets anders als de Heer Jezus Christus, die het leven is. Want het woord Gods is het leven. In het begin was het woord en het woord was bij God. En God is leven. En dat leven is in zijn Zoon. Dus. En waarom willen zoveel mensen dat niet, broeders en zusters? Vraag ik me soms af. Nee, ze gaan liever naar een voedingsspecialist. En liever naar de sportschool. En nogmaals, niet dat dat al erg is, maar waar het in wezen om gaat, is het eeuwige leven. Dat de Heer aanbiedt, waarvan hij van begin af spreekt, en wat iedereen kan hebben als hij maar bereid is van dat levende water en van dat levende brood gewoon te eten. Dus geef mij het brood, want wij ontvangen daardoor eeuwig leven. Dat is het. Dus wij doen dat, kijk, wij als gelovigen, wij doen datzelfde indien wij avondmaal vieren. Daar gedenken wij daaraan. Als we avondmaal vieren, ja, dan nemen we brood. Ja. Als beeld van het leven van Christus, dan nemen we wijn, geest, wijn, ook als beeld van het leven van Christus. En daar gedenken wij dat. Houden we vast. Goede traditie. Zijn goede tekenen die de Heer ons overgegeven heeft in onze tijd. Dat we A, als we tot geloof komen, ons laten dopen. Geeft hij ook voorbeeld. Dat doe je dan één keer, dan is goed. En dan vier je nog avondmaal, wanneer je daar tijd en gelegenheid voor hebt. En dan gedenk je en dan sta je stil bij het levende brood, bij het levende water, bij de levende geest. Ik zei het al, Johannes en ook de Heer Jezus gebruiken daar altijd andere uitdrukkingen voor één en hetzelfde, voor dat eeuwige leven. En dan komt hier nog in vers, waar was ik in vers 35? Jezus zegt, ik ben dat brood des levens, die tot mij komt zal geenszins hongeren en die in mij gelooft zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt en gij gelooft niet. Jullie hebben het wel gezien wat ik gedaan heb, maar jullie geloven toch niet. Dat is wat ik zo net zei. Waarom zijn er zoveel die het niet willen aannemen? Zien misschien wel wat, maar ze geloven het. Ze geloven het niet. Want al wat mij de Vader geeft, dat zal tot mij komen en die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Al wat mij de Vader geeft, dat zal ik niet uitwerpen, dat zou ik vasthouden. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. En als ik het lees hier, al wat de Vader geeft zal tot mij komen en die tot mij komt zal ik geenszins uitwerpen. Dat brengt ons meteen naar Johannes hoofdstuk 17, namelijk naar het hogepriesterlijk gebed van de Heer Jezus. Waar hij zegt, bewaar ze. Waar hij de opdracht krijgt dat hij de gelovigen zou bewaren. Dus wij gelovigen, wij zouden door de Vader aan de Zoon gegeven worden. Dat bidt de Heer Jezus in Johannes 17. En waarom worden wij door de Vader, het woord, hè? Het woord, wat van begin was, door het woord, worden wij aan de Zoon gegeven, namelijk de levende Heer Jezus Christus. Waarom? Omdat de Zoon degene is die ons bewaren zou. Hij bewaart ons. En als je Johannes leest, Johannes 17, dat hogepriesterlijk gebed, dan wordt er herhaaldelijk gezegd dat wanneer wij tot God komen, als wij dat woord aanvaarden, als wij tot geloof komen, dan geeft God ons aan Christus. Dan geeft hij ons aan de Zoon, zoals de Vader alles aan de Zoon gegeven heeft. En Christus, de Zoon, die bewaart ons. Dat is dan Johannes 10. Dat is dan altijd Johannes. Johannes 10 met de schapen. De schapen kennen mijn stem. De schapen volgen mij. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Niemand zal ze weg kunnen nemen. Wij worden in de Heer Jezus bewaard. Dat is allemaal gevolg van de belofte die God van begin aan gedaan heeft, van eeuwig leven, dat komen zou als men bereid is te eten van de boom des levens, en dan zou men daarin staan blijven, en dan zou men vertrouwen op de Heer Jezus Christus, en die bewaart ons en die houdt ons vast. En niemand rukt ons uit zijn hand. Zingen we weer mooie liederen, zijn hand, zijn hand. Ja. Leid mij naar het hemelse vaderland. Zorg daarvoor dat wij stap voor stap veranderd worden van binnen, zodat we straks in heerlijkheid kunnen geopenbaard worden. Ja. En dat is, niemand rukt ons uit zijn hand, dat hangt daarmee samen dat wij met Christus opgestaan zijn, u en ik, en dat wij een eenheid zijn in hem. Wij zijn deel geworden van zijn lichaam en die eenheid die heeft hij tot stand gebracht. Ik snap daarom niet waarom anderen soms denken wij als christenen, wij moeten iets doen om een eenheid te creëren. Nee, de apostel Paulus zegt dat wij zouden ons benaastigen om te behouden de eenheid die hij tot stand gebracht heeft. Wij zouden dat accepteren. De Heer heeft ons één gemaakt, zich met ons vereenzelvigd. We zijn één plant geworden met de Heer en de Heer zorgt daarvoor dat dat ook zo blijft. Hoeven wij niks aan te doen. Die positie hebben wij in hem absoluut gekregen. Broers en zusters, het enige wat wij zouden doen is, wij zouden eten van het manna, van het brood des levens dat uit de hemel komt. Wij zouden drinken dit water of het water uit de rots. En de rots is ook onze Heer en Heiland. En dat zouden wij tot ons nemen. En wij zouden ons daardoor laten, wat dat woord is, hier de hele Bijbel, wij zouden ons daardoor voeden en we zouden daardoor opgroeien tot volwassen gelovigen. Volwassen, volkomen man en vrouw in Christus. Dat is wat er met ons gebeurt. Dat is alles wat de Heer van ons vraagt. Dat is alles wat de Heer van ons vraagt. Want de Heer zegt, ik ben uit de hemel nedergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil desgenen die mij gezonden heeft, is vers 38. En wat er dan in verband met dat brood des levens staat en dat hij dat is, dat wordt dan nog een keer weer herhaald vanaf vers 46. Niet dat iemand de Vader gezien heeft dan die van God is, deze heeft de Vader gezien. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, die heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens, uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Dus broeders en zusters, daar gaat het om. Het goede voedsel eten en zich daardoor laten opbouwen. En niets anders. En dat wens ik ons allemaal toe. Dat we altijd bereid zijn ja, die gemeenschap met elkaar te praktiseren. Dus, ne, dit is het gebod dat gij gelooft in de naam van de Heer Jezus Christus. En elkander lief hebt zoals hij ons een gebod gegeven heeft. Elkander liefhebben is dat wij onze onderlinge bijeenkomst voor de troon der genade niet nalaten. Niet dat we zondags allemaal hier samenkomen moeten, dat is een goede gebruik. Maar bedoeld is dat wij, die één zijn in Christus, vasthouden en samen altijd vasthouden dat wij vrijgemaakt zijn, gerechtvaardigd zijn en dat we met alle vrijmoedigheid, zonder een belast geweten, kunnen naderen tot de troon der genade om daar te ontvangen genade en hulp te bekwamen tijd. Dat is onze onderlinge bijeenkomst daar, waar wij allemaal thuis horen. Want wij zijn allemaal hier, als we zo zitten, hemelburgers. En wij worden gevoed door het goede voedsel, door het woord Gods dat hij ons geeft. Dat hebben we aangenomen. Dat maakt ons in onze tijd nogmaals, brengt ons in die positie van hemelburgers. Maar daarmee houdt het ja niet op. Wij worden verder opgebouwd om tot erfgenamen, tot zonen aangesteld te worden. En nogmaals, dat staat ons te wachten. En dan gaat God met zijn algemeen heilsplan verder, waarover in Johannes 6 ook geschreven wordt, als men tot hem komt, dan wordt men opgewekt ten uitersten dagen. Ja, alle die in hem, die gestorven zijn als gelovigen, worden opgewekt ten uitersten dagen. Daar is een opstanding der doden. Maar wat u en mij betreft, Wij zijn al opgestaan uit de doden, van tussen de doden uit. Je hebt dus twee verschillende soorten van opstanding. De Heer Jezus is opgestaan uit de doden, met achterlating van de andere doden. En wij zijn ook opgestaan uit de doden. Maar uiteindelijk, in Gods geheel heilsplan, zullen alle doden opstaan. Alle doden opstaan, groot en klein, op de jongste dag. Dat is niet op ons van toepassing. Wij zijn al opgestaan. Maar dan zal de Heer oordelen en zal diegenen die niet geloofd hebben voor eeuwig, voor altijd wegdoen. En de andere doden gaan op in de nieuwe schepping, maar dan wel met een aardse bestemming. Terwijl wij allang, sinds wij tot geloof gekomen zijn, een hemelse positie hebben. Nou, allemaal op grond van het woord van God, dat hij van begin af gesproken heeft met de woorden, er zij licht. En er werd licht. Laten we in dat licht wandelen. En de Heer daarvoor danken. Vader in de hemel, ik wil u dank zeggen. Dank zeggen voor uw woord dat u ons gegeven hebt. Dank zeggen dat dit woord vanuit de hemel tot ons komt en dat we ons daarmee mogen voeden, Heer. Ik wil u danken dat wij beseffen dat wij een bevoorrechte positie hebben, niet op grond van wat wij gedaan hebben. Nee, omdat het uw wil is, Heer, en wat u daar tot stand gebracht heeft. En dat wij inderdaad in de positie zijn dat wij hemelburgers zijn, met u gezet zijn in de hemel en van daaruit de verantwoordelijkheid hebben om u te dienen, Heer. Daarvoor hebt u ons vrijgemaakt, om dienaars te zijn van het Nieuwe Testament. Ja, Heere, en dat willen wij graag doen. En wij weten dat wij, als wij omhoog zien en als wij de dingen bedenken die boven zijn, wij ook altijd een beroep mogen doen en kunnen doen op uw genade, op uw kracht en op uw liefde. En we zijn verzekerd dat niets of niemand ons van die liefde kan scheiden, Heere. Dank u wel. U komt toe alle lof en eer tot in eeuwigheid.